Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 116 en daarvan het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Psalm 116 en daarvan het eerste vers. Vanochtend uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk, de versen 26 tot en met 38. Lucas 1, de versen 26 tot en met 38. Dan stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna we zingen Psalm 51, het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, maar laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Het zesde vers van Psalm 51, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Lucas 1 vanaf vers 26 tot en met 38. En in de 6e maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook, dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie de dienst, Maagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Tot zover de schriftlezing.
Terwijl ze worden gecollecteerd, zingen we met elkaar uit de lofzang van Maria, daarvan de eerste drie versen. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen, die in haar lagen staat. Zijn dienst mag niet versmaad, maar van zijn gunst doet roemen. En wat er verder volgt in de versen 2 en 3. De lofzang van Maria, vers 1, 2 en 3. Zit hij zo goed? gemeente, de profeet Jesaja heeft de ongelovige Agas, die geen teken wilde vragen, toegeroepen. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Ziet, de maag zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. God zal aan de ongelovige wereld een teken geven. De Messias zal uit een maagd geboren worden. Dat is met recht een teken. Wanneer een getrouwde vrouw zwanger wordt en een zoon baart, is dit wel een gave van God, maar geen teken. Maar als een maagd zwanger wordt en er zonder toedoen van de man een kind geboren wordt, is dit een opzienbarend teken. Maar wie gelooft daar nog in? Wie gelooft nog in de maagdelijke geboorte van Jezus? Maria geloofde het. Over dat geloof van Maria spreekt onze tekst, die u vindt in Lucas 1, vers 38. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Deze woorden spreken van Maria's geloof in Gods woord. Denken we in de eerste plaats aan de aanvaarding van Gods geheimenis. In de tweede plaats de aanvaarding van Gods woord. En in de derde plaats de aanvaarding van Gods opdracht. Dus Maria's geloof in Gods woord met de volgende gedachten. De aanvaarding van Gods geheimenis. De aanvaarding van Gods woord. En de aanvaarding van Gods opdracht. We lezen in vers 26. En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth. Zo begint de volheid des tijds, met engelen die gezonden worden. God zendt eerst zijn engel tot Zacharias, de priester. Gabriel zegt hem dat Johannes de Doper, de voorloper van de Messias, zal geboren worden. Nu zendt God zijn engel tot Maria, een maagd, die verloofd is met een zekere Jozef. Zij zijn beiden directe nakomelingen van David. Zij wonen echter niet meer in Juda en in de stad Bethlehem, maar in Galilea, in de stad Nazareth. Op zekere dag, toen Maria alleen in huis was, verscheen een engel aan haar. De engel kwam in de woning en groette Maria. Hij roept haar toe, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. Maria ontroerde. Het bracht een schok teweeg. Het zal je maar gebeuren dat er plotseling een engel bij je staat. Geen wonder dat Maria zeer ontroerd werd. En dan zo'n boodschap. Maria hoorde een groet uit de hemel, een groet van God. Zij hoorde dat ze bij Gods genade gevonden heeft gevonden en dat een bijzondere taak was uitverkoren. Zij zal zwanger worden en zal een zoon baren. Het zal echter geen gewoon kind zijn. Hij zal de zoon van de Allerhoogste genaamd worden en op de troon van David zitten. Hij zal een koninkrijk hebben dat geen einde zal hebben. Geen einde zou kennen. Maria zal de moeder van de lang verwachte Messias worden. Het is te wonderlijk om te bevatten. Hoe kan zij, een maagd, nu zwanger worden? Hoe is het mogelijk dat zij, een eenvoudig meisje uit Nazareth, de vrouw zal worden die de Messias zal voortbrengen? Maria stelt de engel Gabriel daarom enkele vragen. Zij gaat in gesprek met de engel. Dit is op zijn minst opmerkelijk. Maria schrikt niet terug voor de heiligheid van Gabriel. De hemelse dingen zijn voor Maria blijkbaar geen onbekende zaken. Zij kende God en weet van zijn engelen. Er staat dat de boodschap van Gabriel en de manier waarop hij haar groette, haar meer ontroerde dan zijn aanwezigheid. Gabriel vervulde haar niet met schrik. Hij boezemde haar vertrouwen in. Nadat zij van Gabriel heeft gehoord dat zij de moeder van de Messias zal worden, stelde zij hem een vraag. Hoe zal dit wezen, terwijl ik geen man bekend? Zij wijst erop dat zij geen man heeft. Zij is wel verloofd, maar nog niet gehuwd. Zij wil zeggen dat zij nog geen seksuele relatie met Jozef heeft. Hoe kan zij dan zwanger worden? Tegenwoordig kijken velen daar vreemd tegenaan. Ze zijn toch verloofd? Ze heeft toch een vaste relatie? Zij en Jozef houden toch van elkaar? En dan toch nog het bed niet met elkaar delen? Dat vinden wij in onze moderne tijd vreemd. Helaas ook vele kerkelijke jongeren. Maar weinig denken zoals Maria, die als vanzelfsprekend aanvaardt dat de intieme gemeenschap een zaak voor getrouwden is en niet voor verloofden. Hoe anders denkt de huidige jonge generatie? Nee, al die losse contacten, dat kan natuurlijk niet. Zoveel normbesef hebben we nog wel. Maar als je van elkaar houdt, verloofd bent, waarom dan met intieme gemeenschap wachten tot je getrouwd bent? Toch hebben Jozef en Maria gewacht. Maria is nog maagd. Reken maar dat dit best strijd gekost heeft. Jozef en Maria waren gewone mensen van vlees en bloed. Gewone, gezonde jonge mensen. Maar zij vreesden God. Uit hoogachting voor Gods gebod en voor elkaar hebben zij nog geen gemeenschap gehad met elkaar. Wanneer Maria nu hoort dat ze zwanger zal worden, is haar logische vraag, hoe kan dat, terwijl ik al niet getrouwd ben? Haar vraag betekent niet dat zij Gabriels woorden niet gelooft. Zij trekt de boodschap niet in twijfel, zoals de ouder priester Zacharias. Haar vraag is geen ja maar. Haar vraag is hoe. Hoe zal dat kunnen, daar ik nog niet getrouwd ben? Maria spot niet met de boodschap van Gabriel. Zij zegt niet, wat een onzin en dwaasheid dat een maagd zwanger zal worden. Zij gelooft wat de engel zegt. Haar vraag is alleen, hoe zal dat ooit kunnen gebeuren? Ik ben niet getrouwd en heb geen seksuele relatie met Jozef. Zulke dingen mag een mens vragen. Wij mogen vragen, hoe moet het, Heere? Hoe zal dat ooit kunnen? Hoe kan ik uw roepstem opvolgen, u zoeken en mij tot u bekeren? Hoe kom ik aan dat levende geloof? Hoe kom ik tot zekerheid? Hoe kan ik weten dat ik deel aan Christus heb? Dat zijn stuk voor stuk vragen die we stellen mogen. Maria's vraag is geen ongeloofsvraag. Het is een vraag waaruit behoefte uit onderwijs spreekt. Zij krijgt dan ook antwoord. Gabriel legt de sluier van het geheimenis op en zegt, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Gabriel mag iets zeggen over het geheimenis van Jezus' geboorte, de vleeswording van de Zoon van God. Hij mag spreken over de verborgenheid der Godzaligheid, God geopenbaard in het vlees. Hij zegt, de Heilige Geest zal over u komen. Het is een uitdrukking die wij meer in de Bijbel tegenkomen. De Heilige Geest kwam over Eldad en Medad, over Simson en David en vele anderen. In Handelingen 1 vers 8 belooft Jezus zijn discipelen dat de kracht van de Heilige Geest over hen zal komen. In Handelingen 4 lezen we dat de Heilige Geest neerdaalde op allen die in het huis van Cornelius waren. Steeds wanneer dit plaatsvindt, gebeurt er iets. De Geest bezielt dat mensen tot grote daden. Het is eigenlijk de manier van God om beslag op mensen te leggen en hen voor zijn dienst te gebruiken. Dit nu zal de Heilige Geest met Maria doen. Nog meer zal er met haar gebeuren. Gabriel zegt, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Hij doet ons denken aan de wolkolom die Israël voor de brandende zon beschermde. Hij boog zich als een beschermd schild over het volk. We kunnen ook denken aan het gebruik van de Oosterse man, die zijn mantel beschermend om zijn vrouw slaat, zoals Rut van Boas begeerde. Of aan de Here, die Mozes in de spelonk met zijn hand beschermend bedekte. Gods geest heeft Maria overschaduwd. Het betekent dat zij onder Gods bijzondere zorg staat. Calvijn zegt daarvan, Maria is door God als met een sluier bedekt. We staan hier voor een groot geheimenis. Het is voor ons onbegrijpelijk hoe Maria zwanger is geworden. Eén ding is echter duidelijk. Dat is hetgeen de engel later tot Jozef zegt. Hetgeen in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Het is niet uit de man, maar uit de Heilige Geest dat Jezus wordt geboren. De man is buitenspel gezet. Maria's zwangerschap is geen normale zwangerschap. Matthäus 1 vers 18 zegt, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden van de Heilige Geest, zonder toedoen van de man. De man is buitenspel gezet, dat wil zeggen, de mens is uitgeschakeld. God heeft dit gewerkt. De Verlosser is niet door de mens voortgebracht. God brengt in Christus verlossing teweeg. We zien hier God aan het werk. De mens redt zichzelf niet uit zijn ellende. Van ons uit is de weg terug tot God afgesneden. Wat de gevallen mens voortbrengt, is zondig. Job leert ons, wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. De mens kan geen onzondige verlosser voortbrengen. Van ons uit is de weg naar redding afgesneden. Wij kunnen de schuld alleen maar meer maken. Wij kunnen onszelf niet verlossen. Hoe wij ook proberen om een gerechtigheid voor God voor te brengen, wij zijn en blijven onreine zondaren. Jeremia zegt daarvan, al wies gij u met salpeter en naamt gij veel zeep, toch blijft uw ongerechtigheid. Nu weten we dit als leer. Het behoort tot de rechtzinnige leer om te belijden dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd is tot alle kwaad. De mens kan de wet van God niet houden. Hij kan aan de eis van Gods gerechtigheid niet voldoen. Hij kan niet geloven en zichzelf niet bekeren. Hij is een verloren, afkerig en geestelijk onmachtig zondaar. Het is de leer van de Bijbel. Zo willen wij het ook horen verkondigen en niet anders. Wat ligt er bij de rechtzinnige mens voor in de mond? Ik kan mijzelf niet bekeren. Ik kan het toch niet aan mijzelf geven. De vraag is echter, weet je dit van napraten of bij ondervinding? Weet je dit met je hart of weet je dit met je verstand? Beleid je dit met droefheid of met een kille rechtzinnigheid? Gods kinderen weten het uit ondervinding. Zij hebben ondervonden dat de belijdenis waar is die zegt dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd is tot alle kwaad. Toen Gods liefde door de Heilige Geest in hun hart werd uitgestort en zij een nieuw hart en een nieuwe geest ontvingen, begeerden zij geheel voor God te leven. Zij zagen God als dienigwaardig. Zij riepen uit, wien heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. De zonde werd hen tot smart. Het werd hun begeerte om God te dienen en zonder zonde voor hem te leven. Maar wat hebben zij met Paulus moeten ervaren? Ik voel een wet in mijn leden die strijd voert tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet van de zonde. Ze hebben onder ogen moeten zien dat hun hart en hun bestaan verdorven is en de zonde aan alles kleeft wat zij doen, denken en begeren. In plaats dat zij hun schuld bij God kunnen verminderen en met goede werken kunnen afbetalen, zien zij hun levensschuld alleen maar groeien en meerder worden. De gedachte aan de grote schuld die bij een heilig en rechtvaardig God openstaat, vervult hen met diepe bekommering. Met David moeten zij roepen, zo gij, Heere, de ongerechtigheid gadeslaat, Heere, wie kan bestaan? Aan hun kant is het zo verloren en kwijt. Het is zo geheel buiten hoop. Zij gevoelen en weten, indien ik ooit zalig zal worden, zal het zijn door het werk van God en niet door een werk van mij. Zo worden wij vatbaar voor een verlossing die God gewerkt heeft. Dit is het karakter van de verlossing die God in de geboorte van Jezus gewerkt heeft. Het is een goddelijke verlossing. God heeft in Christus verlossing teweeg gebracht. De zaligmaker is een geschenk uit de hemel. Hoe meer wij onze verlorenheid beseffen, hoe groter het wonder wordt dat God van zijn kant ingegrepen heeft. Het zaligen van een zondaar is een wonder van Gods ontferming. Daar vallen wij met al het onze buiten. Het is niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermende Gods. Dit is het diepste geheim van het kerstevangelie. God werkt verlossing. En wel door een maagd, zonder toedoen van de man. Maria heeft dit wonder niet betwijfeld of bespot. Zij heeft alleen gevraagd, hoe zal dit wezen, terwijl ik geen man beken? Deze vraag heeft de Heere beantwoord en haar tegelijk bemoedigd en gesterkt in het geloof. We letten erop, als we stilstaan bij onze tweede gedachte, de aanvaarding van Gods woord. Wat zal het Maria overweldigd hebben? Wat zal het onbegrijpelijk zijn geweest? Zij zou als maagd zwanger worden. Haar kind zou de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Hij zou over het huis van David koning zijn tot in de eeuwigheid en zijn koninkrijk zou geen einde hebben. Hoe is dit alles te bevatten? Wat kreeg zij in enkele ogenblikken veel te verwerken? Daarom heeft de Heere haar ook bijzonder versterkt. De Heere gaf Maria een teken. De engel Gabriel zei, en zie, Elisabeth uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Ongevraagd ontvangt Maria een zichtbaar teken om zich aan vast te houden en haar geloof in het onmogelijke te sterken. De engel zegt haar dat haar oude nicht Elisabeth, die onvruchtbaar was, ook een zoon verwacht. Gabriel bekrachtigt zijn woorden ten slotte met de boodschap, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Het zijn bekende woorden, vooral voor een Joods meisje. Sara, hun stammoeder, was onvruchtbaar. Het scheen onmogelijk dat zij haar man ooit een opvolger zou schenken. Maar God beloofde, over een jaar zult gij een zoon hebben. Sara lachte toen. Maar de engel God sprak tot haar en tot Abraham, zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Maria kende haar Bijbel. Uit haar lofzang blijkt een brede Bijbelkennis. Zij kende de woorden die God tot Sara had gesproken. En nu werden diezelfde woorden tot haar gesproken. Wat heeft dit haar geloof versterkt? Voor de Heere is niets onmogelijk. Er lag ook een stille wenk in de mededeling van de engel Gabriel omtrent haar nicht Elisabeth. Zij moet naar haar nicht Elisabeth gaan. God zorgt voor een opvangadres voor de jonge Maria. De Heere wijst haar op een huis waar zij begrip en liefde zal ontmoeten. De Heere wees haar niet op haar moeder, maar op deze oude nicht. Het is het bewijs dat zij een wees was, of toch zeker geen moeder meer had. Na de verklarende woorden van Gabriel is bij Maria alle aarzeling weggenomen. Zij is bereid de taak die God haar opdraagt te vervullen. Zij antwoordt, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Dat is het antwoord van Maria op de boodschap van God. Zij verklaart zich bereid de opdracht van God uit te voeren. God mag over haar beschikken. Direct na dit antwoord is de engel Gabriel weggegaan. Gabriel is niet eerder weggegaan. Hij heeft op het antwoord van Maria gewacht. Hij moet immers terug naar de hemelse gewesten en God boodschappen hoe Maria het woord ontvangen heeft. Hij kan nu teruggaan en zeggen dat Maria bereid is Gods opdracht te vervoeren. Maria heeft Gods woord met een geloofswoord beantwoord. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Zij noemt zichzelf de dienstmaagd, eigenlijk de slavin van de Heren. Zij stelt zich volledig beschikbaar. We zien hier de werking van het geloof. Er is een onvoorwaardelijk gehoorzamen en zich toevertrouwen aan God in het antwoord van Maria. We moeten waarlijk zeggen, o Maria, groot is uw geloof. Hoe kan ze dit zeggen? Denk eens aan de onverwachte verschijning van de engel Gabriel en zijn ongelofelijke boodschap. Zij zal moeder worden, moeder van de Christus, moeder door ontvangenis van de Heilige Geest. Zonder toedoen van de man. Deze boodschap ontroerde en overweldigde haar. En toch antwoordt zij, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Sara lachte en Zacharias de priester geloofde Gods boodschappen niet. Maar Maria hoort een nog veel wonderlijker boodschap dan Sara en Zacharias hoorden en zegt, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Hoe kan dat? Omdat haar geloof zich hecht aan Gods boodschap. Zij vertrouwt op Gods woord en aanvaardt zijn opdracht. Zij doet wat het ware geloof doet. Het geloof vertrouwt op zijn woord, op God, op zijn woord. En verzegelt dat Gods woord waarachtig is. Dit is het geloof op zijn bles. Hier is geloof van het zuiverste soort. Het is een geloof zoals Abraham, waarvan de schrift zegt dat hij God getrouw achtte die het beloofd had. Al leek het nog zo onmogelijk dat hij ooit een zoon zou hebben. Al had hij niets tastbaars in de handen, nochtans geloofde Abraham God. Hij achtte God getrouw. En verzegelde dat God waarachtig is. Zo brengt het geloof hulde toe aan God. Maria lijkt op Abraham. Zij acht God en zijn woord getrouw en waarachtig te zijn. Wat heeft Maria God de eer gegeven? Nooit is van een kind van God zoveel gevraagd als van Maria. Er werd van haar zelfs meer gevraagd dan van Abraham. Zij moet geloven dat zij als maagd zwanger zal worden van de Heilige Geest en dat haar kind de zoon van de Allerhoogste genaamd zal worden. Laten we echter niet denken dat dit Maria tot een heilige heeft gemaakt. Het maakt haar tot een gelovige, een ware dochter van Abraham. De roem die God haar geeft, is niet dat zij een heilige is, maar een gelovige. Later zegt Elisabeth tot haar, en zalig is zij die geloofd heeft. Maria's geloof moet het onmogelijke geloven. Hoe zij maagd is en het menselijk gesproken onmogelijk is, moet zij Gods woord geloven. We ontmoeten hier de spanning van het geloof. Het ware geloof staat altijd in de spanning van het onmogelijke. Het heeft altijd in zich het woord nochtans. Naar menselijke maatstaven was Gods woord voor Maria dwaasheid. Hoe zou zij als maagd ooit zwanger kunnen worden? Maar het geloof acht God getrouw, gelooft, aanvaardt, verlaat zich erop. Deze spanning is eigen aan het ware geloof. Wij vinden dit bij al de kinderen van God. Het geloof moet het onmogelijke geloven. Het ware geloof voert dan ook een strijd en worstelt om het ongeloof te boven te komen. Het ware geloof gelooft grote dingen, zoals Maria. Het gelooft Gods boodschap van zaligheid en redding, zonder de werken van de wet, alleen door te zien op een gekruisigde Christus. Het gelooft de rechtvaardiging van een goddeloze, die naar recht Gods oordeel heeft verdiend. Het ware geloof staat altijd in de spanning van het onmogelijke. Geloof wordt beoefend te midden van ellende, verlorenheid, bergen van schuld, een vloekende wet, een veroordelend geweten en een aanklagende duivel. Het geloof aan redding, terwijl het gevoel God door zijn zonde vertoornd te hebben. Het richt zich op uit al de ellende, de vrees en de aanvallen van Satan, steunend op Gods woord. Het zegt nochtans, hoewel ik God zeer vertoornd heb door mijn zonde, de wet mij vloekt, de zonden veel zijn, mijn hart boos en onrein is, de duivel mij benauwt, het geweten mij aanklacht, alles verzondigd is en verlossing onmogelijk lijdt, nochtans zijn er in de Heere gerechtigheden en sterkten, tot hem zal men komen. Het klampt zich vast aan God en zijn woord, en in het bijzonder aan de belofte van het evangelie, dat een iegelijk, die in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Het geloof hoopt op het woord des Heren. Het ziet tot het bloed van Christus, dat betere dingen spreekt dan Abel. Het hoort Christus in het evangelie spreken, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Het geloof verheft zich steunend op Gods beloften van zaligheid, boven alle onmogelijkheden en zegt, nochtans bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Het stijgt boven wolken van donkerheid, schuld en dreigende toorn van God. Het komt op uit de diepte van de ellende en werpt zich op de verlossing die in Christus Jezus is. Het grijpt God vast op zijn woord en ziet op een gekruisigde zaligmaker, die om onze overtredingen is verwond en om onze ongerechtigheden is verbrijzeld en de verzoening is voor onze zonden. Zo gelooft het geloof het onmogelijke, namelijk dat God om Christus wil ons onze zonde nimmer meer zal toerekenen. Maria's geloof zag niet op zichzelf of op de onmogelijkheden. Het verliet zich op Gods woord en sprak, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. We letten daar vervolgens op in onze derde gedachten, de aanvaarding van Gods opdracht. Maria is bereid de taak op zich te nemen. Zij verklaart zich beschikbaar. Zij is bereid de opdracht uit te voeren. Zij neemt de taak op zich en is bereid de moeder van de Messias te worden. Zij zegt het niet op de manier van opgeklopt activisme dat zegt, ik zal voor u strijden, uw koninkrijk uitbreiden en u voor de wereld beleiden. Maria gebruikt een passieve vorm van spreken. Zij zegt, mij geschieden naar uw woord. Zij laat het aan zich geschieden. God mag over haar beschikken. Er spreekt toewijding en onderwerping aan Gods wil uit haar woorden. Er is geen geringe taak waartoe Maria geroepen wordt. Wij zien alleen op de hoge eer, de bevoorrechting die haar is gegeven. Slechts één vrouw kon de moeder van de Messias worden, en zij is daartoe door God uitverkoren. Maar die bijzondere verkiezing zal kruis met zich meebrengen. Het is een ontzaglijk zware opdracht. Van Maria wordt een zwaar offer gevraagd. De zwaarte bestaat hierin dat zij als ongetrouwde vrouw straks zwanger zal zijn van de Heilige Geest. Dit is het diepe geheimenis van de menswording van de Zoon van God, zoals de engel later tot Jozef zal zeggen, hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Maar wie zal dat geloven? Haar familie niet, de mensen in Nazareth ook niet, en Jozef niet. Vooral dat laatste zal pijnlijk en bijna niet te dragen zijn. Jozef zal haar verdenken van overspel. Wat wacht haar? Schande, smaad, verlating en verstoting. Maar zij deinst niet terug. Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Zij stelt zichzelf beschikbaar. Alles legt zij op Gods altaar, haar jonge hart en leven. Haar vrouwenschoot en vrouweneer. Zij maakt het alles onderworpen aan Gods verlossingsplan. Zo kan zij de moeder van Christus zijn. Zo kan zij moeder zijn van hem die, terwijl hij het geen roof behoefde te achten de zoon van God te zijn, zichzelf heeft vernederd tot in de dood van het kruis. Zo kan zij de moeder zijn van de zoon van God, die bereid was de knecht des Heren te zijn en reeds in de raad des vredes beloofde, zie ik kom, ik heb lust uw wil en uw welbehagen te doen. Zij wordt de moeder van de zaligmaker, die alles over had voor Gods eer en zo bereid was Gods werk te doen, dat hij in de hof zal bidden, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus heeft op een volmaakte wijze gezegd, mij geschieden naar uw woord. Dit geloof van Maria moest nog wel gelouterd worden. De smaad en verachting van Nazareth is over haar gekomen. Jozef verdacht haar van ontrouw. Hij wilde haar heimelijk verlaten en voorgoed uit haar leven verdwijnen. Maria moest naar de krib te Bethlehem. Naar de beestenstal. Zij moest vluchten voor het moordzwaard van Herodes. Zij moest met haar kind enkele jaren in het oude diensthuis van Egypte verblijven. Zij zou bij het kruis op Golgotha moeten staan om haar kind Jezus de vervloekte dood te zien sterven. Zij zal zich dan afvragen, is dat nu de weg? De engel had toch gezegd, deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal over het huis Jacobs koning zijn tot in eeuwigheid. Het ging zo anders dan Maria zich had voorgesteld. Gods gedachten zijn zoveel hoger dan onze gedachten en zijn wegen dan onze wegen. Gods weg is zo anders dan wij denken. Wanneer de liefde Gods in ons hart is uitgestort, het stenen hart is weggenomen en een vlezen hart is geschonken. Wanneer onze wil is vernieuwd en onze genegenheid op God gericht worden, wat is er dan bereidheid om God te dienen? Dan roepen wij met Jozua, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. God is in onze ogen zo dienenswaardig, dat wij liever een dorpelwachter in zijn woning zijn, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. We zien dan zoveel dierbaarheid en heerlijkheid in de versmade Christus, die voor goddelozen wilde sterven op het kruis, dat we de smaadheid van Christus meerdere rijkdom achten dan de schatten van Egypte. Wij zijn dan met Maria bereid alles op Gods altaar te leggen en zeggen, zie de dienstmaagd des Heren. God mag over ons beschikken en hem zullen we dienen. Maar wat vallen wij onszelf toch bitter tegen? Ons hart blijft boos en zondig. Wij kunnen niet 1 uur met Jezus waken. De smaad en het kruis niet vrolijk dragen. De zonden niet overwinnen. We struikelen in velen. Wat zijn we dikwijls ontrouw. Met Petrus verloochenen we de Heere voor een dienstmaagd en uit vrees voor spot en smaad. Onze wil verzet zich zo dikwijls tegen Gods wil. Wij roepen zo spoedig met Jacob, al deze dingen die zijn tegen mij. Wat kwamen we bedrogen met onszelf uit? Waar moeten we dan heen? Waar is voor zulke mislukte gelovigen en afgekeurde christenen hoop en troost? We moeten naar het kind in de kribbe te Bethlehem, om daar te leren, ik ben om uwentwil arm geworden, daar ik rijk was, opdat ik door mijn armoede u rijk zou maken. We moeten naar Golgotha, om te leren, ik ben om uw overtredingen verwond en om uw ongerechtigheden verbrijzeld. We moeten naar Christus heen. Alle eigen gerechtigheden moeten een wegwerpelijk kleed worden. Met de apostel moeten wij zeggen, het zij verre van mij dat ik roemen zou, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. In de weg van de afbraak van het onze, loutert God ons geloof. Zo leren wij de zaligheid geheel buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Zo leert de Heer ons de loopbaan te lopen, niet ziende op onze kracht en ijver, maar ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus. Zelfkennis, kruis en duisternis zijn de middelen waardoor God het geloof loutert. Op die wijze heeft God ook Maria's geloof gelouterd. Op Golgotha is een zwaard door haar ziel gegaan. Wat was het moeilijk om op Golgotha dienstmaagd te zijn en te zeggen, mij geschiede naar uw woord. Maar op Golgotha vond zij ook balsem voor haar wonden. Daar hoorde zij haar kind en zaligmaker zeggen, vrouw, zie uw zoon. En op de Pinksterdag neemt zij haar plaats in onder de gelovigen. Zij is tevreden om slechte dienstmaagd te zijn. Een instrument dat God wilde gebruiken tot zijn eer. Maria is uit genade zalig geworden en dat niet uit haar. Het was alles Gods gave, opdat niemand roeme, ook Maria niet. Haar werk was klaar. Maar Christus' werk gaat door. Als de knecht des Heren vergadert hij zich een gemeente uit alle talen en volken, een gemeente uitverkoren tot het eeuwige leven. Laten we eerst zingen op Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij, ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Wij hoorden hoe Maria zich beschikbaar stelde voor de dienst des Heren. Zij sprak, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. De vraag is, zijn wij ook bereid en beschikbaar voor de Heren en zijn dienst? En dan niet alleen voor grote dingen waar voor ons eer mee te behalen is, maar ook voor de geringste dienst. Ja, voor de dienst van koning Jezus die gezegd heeft, zo iemand mijn discipel wil zijn, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Weet u wat daarvoor nodig is? Dat we met Maria dienstmaagd, slaaf of slavin willen zijn. Dat zit er van nature bij ons niet in. Wij willen koning zijn. Wij willen heersen en niet dienen, ook in de kerk. Een erebaan zouden wij wel willen, maar geen dienst die zelfverloochenend een kruis met zich brengt. En toch is dat de dienst waartoe wij worden geroepen. De Heilige Geest maakt daartoe onwilligen tot gewilligen. Hij geeft ons een nieuw gezicht op God en op zijn dienst. Hij doet ons zien dat Jezus met zijn kruis 1000 maal beter is dan de wereld met zijn kroon. Zulke mensen gaan lijken op Mozes, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genietingen der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Maria was nog jong, een meisje van ongeveer 16 jaar. Toch werd zij door de Heere geroepen tot dienst en wel tot zo'n hoge dienst. Je bent niet te jong voor de dienst des Heeren. God begeert vooral de dienst van jonge mensen. Het kan in de ogen van mensen een geringe dienst zijn waartoe hij ons roept. Maar voor de Heere is iedere dienst uit liefde tot hem gedaan waardevol. God kan een jongen of meisje roepen om een zieke vader of moeder bij te staan, vrienden en vriendinnen van Jezus te vertellen, het offer te brengen van af te zien van zondagsport of een carrière die niet met zijn wet in overeenstemming te brengen is. Onze jonge mannen zou ik willen wijzen op de grote nood in de kerk. Wat zijn er lege kansels en veel kudden zonder herder? Zou je dan niet moeten zeggen met Jesaja, zend mij heen, Heere? Maria heeft grote dingen geloofd. Zij geloofde de profetie van Jesaja. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal zijn naam heten Immanuel. Gods kinderen geloven grote dingen. Zij geloven in de vergeving van de zonden door het geloof in Jezus Christus. In de verzoening met God, de overwinning van de dood, de zaligheid van de hemel en de wederopstanding van hun lichaam. Waaraan ontleent het geloof de verwachting van deze geweldige dingen? Het antwoord is aan God die het beloofd heeft. Het ware geloof rust op Gods belofte. Neem de belofte weg en het geloof heeft niets meer om op te staan. Toch is het ware geloof meer dan te zeggen, ik geloof alles wat in de Bijbel staat. Het ware geloof is geen logische redenering, geen bespiegeling of constatering. Het geloof staat in de spanning tussen verlorenheid en redding, schuld en verzoening, oordeel en vrijspraak, dood en leven. Geloven doe je niet in een gemakkelijke stoel of met het opsteken van je hand. Het is ook meer dan napraten en gewichtig redeneren. Het heeft alles te maken met de mens in zijn schuld en verlorenheid voor God. Zo lezen we hoe Abraham geloofd heeft. De apostel zegt dat hij tegen hoop op hoop geloofd heeft. Het ware geloof strijdt een harde strijd. Het heeft te kampen met veel onmogelijkheden en wordt in zijn hoop bestreden. De gelovige roept dan ook dikwijls met de vader van de maanzieke knaap: Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Velen zeggen, dat is toch helemaal niet nodig? Dat was misschien nodig voor Abraham en Maria, maar toch niet voor iemand die gedoopt is of van jongs af met de Bijbel is grootgebracht. Je hoeft toch alleen maar te geloven dat op Golgotha alles in volbracht en dat Jezus voor ons allen is gestorven? We vergeten dan dat niet alleen Abraham en Maria, maar alle ware gelovigen een reden hebben om in Christus en Golgotha te geloven. Die reden is dat zij zichzelf als verloren en schuldig voor God hebben leren kennen. Zij hebben belang bij Gods beloften en bij het offer van Christus gekregen. Zij zijn door de Heilige Geest overtuigd geworden hoe groot hun zonden en hun ellenden zijn. Zij hebben in de spiegel van de wet gekeken en moeten belijden: Ik heb uw wil en wet, hoe heilig stout, veracht. De afgelegde levensweg klaagt hen aan. Zij vrezen voor Gods heiligheid en majesteit, ziende op zichzelf is het verloren en kwijt. Maar te midden van die nood horen zij het evangelie van Christus met de beloften van zaligheid voor een ieder die tot hem komt en in hem gelooft. Dat brengt tot geloof. Het doet ons het nochtans uitspreken en zeggen, hoewel ik zo schuldig ben, daar hoor ik de stem van Christus die roept, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Daar lees ik in de Bijbel dat in de Heere gerechtigheid en sterkte zijn en men tot hem zal komen. Op grond van Gods beloften richt het geloof zich op uit de diepte van de ellende en werpt zich op de genade van God die in Christus is geopenbaard. Het geloof ziet in Christus een veilige vrijstad. Het hoort de boodschap, de Meester is daar en hij roept u. Hij roept juist zulke ellendigen, schuldverslagenen en hongerigen naar de gerechtigheid. Het brengt tot daden van het geloof, tot het zich geheel en al toebetrouwen aan God en Christus, met alle nood, strijd, zonde en kruis. De hoop en het geloof van Gods kinderen is evenals het geloof van Maria gebaseerd op Gods beloftewoord. De vraag is nu, waarop hoopt u? Er zijn mensen in de kerk zonder enige hoop. Jaar in, jaar uit zitten zij onder de prediking van het evangelie. Ze horen de meest hoopvolle boodschap van de wereld, namelijk dat God al zo lief de wereld gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En toch hebben zij geen hoop. Zij zeggen, het zal voor mij niet zijn. Het is bedoeld voor de bekeerde en de ware gelovigen. Het is voor de rechtverslagen van hart. Het is voor de uitverkorenen. En daar schijn ik niet bij te horen. Lees je Bijbel eens beter. Het evangelie opent een deur van hoop voor allerlei soorten zondaren. Lees alleen maar Jesaja 46, de versen 12 en 13. Hoort naar mij, gij stijven van hart, gij die ver van de gerechtigheid zijt. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet ver blijven wezen en mijn heil zal niet vertoeven. En luister naar de boodschap van de verheerlijkte Christus tot mensen die niet weten dat zij arm, jammerlijk, blind en naakt zijn. Hij roept dat ze toe in Openbaringen 3 vers 18. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd, komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden. hier is hoop voor de slechtsten van de slechtsten. Dit is niet wat mensen zeggen, maar wat God zegt. Met Maria moet het woord van God de grond van je hoop zijn. Er is hoop voor de grootste van de zondaren in de algenoegzaamheid van Christus. Hij kan volkomen zalig maken al degenen die door hem tot God gaan. Zijn bloed en offer hebben nog dezelfde kracht als toen zij op Golgotha werd vergoten en gebracht. Er zijn echter ook mensen voor wie er geen hoop is. Het zijn degenen die weigeren zich tot God te bekeren en van hun verkeerde wegen niet willen terugkeren. Het zijn de mensen die tot Christus niet willen komen om gered te worden van het verderf. Ieder die aan de zonde vasthoudt, zich in zijn trots eigen gerechtigheid handhaaft, wacht het verschrikkelijke vonnis. Deze, die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Maria's weg is anders geweest dan zij heeft gedacht toen ze in geloof en liefde zei, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. De aanvaarding van de opdracht des Heren bracht haar zelfs naar de beestenstal van Bethlehem en naar de vloekheuvel Golgotha. Gods weg is anders dan wij in het begin van onze bekering dachten. Dikwijls zeggen wij, is dat nu de weg? Moet ons vlees, ons eigen ik, nu altijd gekruisigd? Moet ik iedere dag aan mijzelf sterven? Kan ik nooit verder komen dan, o God, wees mij zondaar genadig? Maar als Gods weg ons bij de kribbe van Bethlehem, de arm geworden heiland, de gekruisigde Jezus van Golgotha brengt, dan is het toch Gods werk. Dan is het toch goed. Dan is het eens eeuwig goed. Zo is het kerstfeest een geloofsfeest. En zalig zijn zij die met Maria geloofd hebben. Want de dingen die hen van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Amen. Zingen we tenslotte nog met elkaar op Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees verstoord, wat sterveling zal mij schenden. En wat er verder volgt, vers 5 uit Psalm 56. eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.